Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, de broeder heeft in zijn inleidende woorden het een en ander al gesproken. En ik wil eerst eventjes nog stilstaan bij het laatste lied wat we zongen. En het laatste lied wat we zongen gaat over het kruis. En mijn gedachten gingen eigenlijk direct door naar lied 71, wat ernaast staat. Dat de Heer Jezus leeft in eeuwigheid. Natuurlijk is het kruis van onschatbare waarde, want daar heeft de Heer Jezus ons zijn liefde betoond. Want de Bijbel zegt dat Hij ons zijn liefde betoonde, omdat toen wij nog zondaren waren, Hij voor ons is gestorven. Maar gelukkig is Hij ook opgestaan uit de dood. En heeft Hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En daar mogen wij ook vanuit leven. Dus liederen zijn mooi, maar soms dan gaan je gedachten toch weer een stapje verder. En wat ik ook heel bijzonder vond, broeder, dat is dat u met ons las uit 1 Korinthe 10. En laat ik nou vanmorgen met u willen nadenken over het onderwerp wat daar genoemd wordt. Alleen niet in vers 14 en verder, maar in een paar teksten daarvoor. Ik wilde graag met u nadenken over de voorbeelden die er in Gods woord staan. Zoals wij hier het avondmaal hebben, wat ook een voorbeeld is of een aanschouwelijk onderwijs. Het spreekt van iets, hè? Het op zich, en bedoelt het me niet verkeerd, heeft dat geen bijzondere waarde, maar de symboliek die erachter zit is alles betekenend. Daar gaat het om. En zo heb je in de Bijbel heel veel dingen die ons spreken van betere dingen of van andere dingen. En zo is het volk Israël, en ik ga met u naar 1 Korinthe 10, ik weet niet of u het nog hebt. Daar lezen wij dat in vers 1 van hoofdstuk 10, want dat lees ik tot en met vers 12, dus ik lees dat stukje eigenlijk voor dat stukje wat de broeder las, ik vind het toch wel bijzonder. Daar lees ik in 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 12, want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, let op het woordje allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit de geestelijke rots, welke met hen meeging, en die rots was Christus. Nu stop ik eventjes. Dan denkt u natuurlijk, dat wist Mozes niet, dat is ook nooit gezegd. Maar wij lezen nu met het inzicht van het Nieuwe Testament dat Christus dus alom was en altijd daar was en ook voor het volk al de rots was. En we lezen uit het Johannesevangelie, ik herinner u er even aan, dat de Heer Jezus zegt, ik was het levende brood, het manna, wat uw vaderen gegeten hebben. En dan moet je dus proberen te denken, wat bedoelt hij daarmee? Snapt u wat ik bedoel? Het gaat nu vanmorgen niet van welke bakken dat brood komt of welke wijn dit is. Het gaat om de symbolische achtergrond. En dat gaat ook in dit gedeelte erover. U moet proberen te denken, wat bedoelt de apostel? Er zit een voorbeeld in dit volk met alles wat ze deden. Maar ik lees verder. En toch heeft God in het merendeel van hen, van die allen dus, geen welgevallen gehad. Want zij werden neergeveld in de woestijn. Dit is Gods woord. Hè? We lezen nu geen verhaaltje, geen toevoeging van een of andere Duitse leerregel of wat dan ook. Het gaat om het woord van God wat Paulus ons meedeelt. Het is echt heel ernstig. En deze gebeurtenissen, en daar gaat het om, deze gebeurtenissen zijn ons, en dan komt het woordje, ten voorbeeld geschied. Het was aanschouwelijk onderwijs, het was lering, het was tot voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Wordt ook geen, en dan noemt hij allemaal zonden op die zij deden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Denk maar aan het kalf. Gelijk geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten, te drinken en ze stonden op om te dansen. Stop ik eventjes. Weet u wat zij zeiden van het kalf, waar ze rondomheen dansten? Weet u wat ze zeiden van dat kalf? Ze zeiden, dit is uw God. Dit is uw God. Dit, wat we lezen heeft zoveel impact, het gaat zo diep. God trok ze uit Egypteland, God trok ze door de Rode Zee, God plaatste ze in de woestijn met Christus, waarvan ze dronken uit de rots en eten uit het uit de hemel, het manna. Dat deed God. En vervolgens dankten zij een afgod. En zeiden dus, hoe kun je God meer beledigen om hem te vervangen door een ander? Dat is eigenlijk afgoderij. Hè? Je vervangt de Heer door iets anders. En je zegt, dit is uw God. En als u dan, en het schiet mij nu door het hoofd, wij zijn thuis met Jozua bezig. En als je dan vanuit het gezichtsveld van het volk het ongeloof probeert te begrijpen van hun, want ze waren ongelovig, daarom bleven ze ook in de woestijn. Maar kijk eens wat het met de volken rondom heeft gedaan. Hoe zij in angst en beven omgingen met dat volk wat langzaam het land veroverde. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat er staat van de volkeren, wat zij al wisten, dat het niet het kalf was wat ze uit Egypte land had gebracht, maar de God die met hen was. Dus de volken rondom hen waren wijzer als het volk wat zei, dit is uw God. En dan moet ik denken aan de broeder die zei, ja, die maaltijd, die was natuurlijk in de eerste plaats voor zijn eigen volk, maar die hadden daar helemaal geen zin in. En toen kwamen die grote andere menigten. Hè? De Heer nodigt allen, toch? En dan zitten we bij mensen die we niet kennen. Maar dat is de Heer die roept. Maar wat het hier dus om gaat, is dat volk wat danst hier in vers 7 om een God waarvan werd gezegd door hun leiders, dit is uw God. Nou, dan gaan we verder. En laten wij geen hoerij plegen, zoals sommigen van hen deden, want er vielen op die dag, let op, 23.000. Het zal je maar gebeuren. 23.000 door afgoderij. Wat een straf. Maar ook, vers 6, een voorbeeld. Dus God laat een volk gaan en zien wat er in een volk leeft. Nou, wat er in ons leeft. Ik denk nog niet dat het Joodse volk of volk Israël nou zoveel anders is dan ons, hoor. Het is natuurlijk een voorbeeld wat wij mogen begrijpen dat wij dat dus niet navolgen. Maar als ik rondom me heen kijk, dan denk ik dat het volk Israël nou niet het enige volk is wat ongelovig is. Want heeft God niet tot allen gesproken, door wat voor dingen dan ook? Als je Hebreeën 1 leest, God heeft altijd, op alle wijze, tot ons gesproken. En het laatst door de Zoon. En in de Romeinenbrief lees ik dat wij hebben, en zij, en wie dan ook, geen verontschuldiging. Begrijp je wat ik bedoel? We mogen ons natuurlijk niet blind staren op een volk wat ongelovig was en wat dom was. Door de eeuwen heen is dat natuurlijk gebeurd. Wij zijn zelf ook verantwoordelijk. En mogen we dat dan ook ten harte nemen. En dan staat er, en laten wij de Heeren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door slangen. Dat weten we ook, hè? En toen moest die koperen slang opgeheven worden. En toen zei Mozes, als je daarnaar kijkt, dan zul je behouden worden. En mort niet, zoals sommigen van hen deden. Morren is ook eigenlijk een beeld van ongeloof. Hè? Als je tegen de Heer mort, dan vertrouw je hem niet. Dan denk je, nou, hij heeft de boel niet onder controle of hij vergeet mij. Dan heb je niet in de gaten wie er met ons is. Morren is dus eigenlijk iets wat zij ook deden. Daar wordt het woord murmureren genoemd, kent u nog? Dat is zo'n mopperwoord. Maar murmureren, dat ken ik nog het beste van de zonderschool. Maar hier wordt het mopperen genoemd. En dan staat er, dit is hun overkomen. Lees ik voor de tweede keer het woordje voorbeeld. We lazen net in vers 6 en nu alweer. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Het einde der eeuwen. Er is dus niet zo heel veel meer te doen, te gebeuren, om het plan van God tot een voleinding te brengen. Hè? De Heer Jezus is in de volheid der tijd gekomen. Hij is voor de zonde de wereld gestorven. God heeft zich in Christus met ons verzoend. Vandaar ook de tekenen. Hij heeft voor onze straf betaald. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En voor ons als gemeente, en dat lezen we hier niet, lezen we in de andere brieven van Paulus voortdurend. Wat zijn wij? Wij zijn pelgrims. Wij zijn onderweg, wij zijn hemelburgers. Wij zijn zelfs getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En overgeplaatst in het koninkrijk en in het liefde. En daarom staan die mooie bewoorden eronder. En ik vind ze echt prachtig, vers 12. Want dit is bemoedigend, hè? U zou namelijk denken, ja, als het met hun fout gaat, wie zegt dat het met ons goed gaat dan? Maar toch staat er in vers 12 iets heel moois. En dat is de bemoediging van morgen. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Met andere woorden, wees wel alert op jezelf. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En dan stop ik eventjes. Dus die reuzen en alles wat de verspieders in het land zagen, dat hoefde helemaal geen reden te zijn om het volk over te halen om maar niet het land in te gaan. Weet u nog wat die 10 deden toen ze bij Mozes terugkwamen? We beginnen er maar niet aan. Dat zeiden ze toch? Ook wij. Laten wij in onze omstandigheden niet zeggen, dit is te veel. Ik geef het op. Want de Heer zal voor u zorgen. Dat staat hier, is een belofte. Ik lees het nog een keer. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te staan. Het staat dus in het verlengde van het voorgaande gedeelte over die voorbeelden die Israël naliet. En God is getrouw, mooi hè, hij zal niet vergedogen, hij weet het dus, dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. En weet u wat zo mooi is? Als wij, en dat geldt ook voor onze kinderen, verantwoording leren dragen, trouw zijn aan de Heer, niet letten op de omstandigheden, op die reuzen zeg ik dan maar, maar weten wie ons heeft uitgetrokken uit Egypte, wie ons verlost heeft van de zonde, wie ons vrijgemaakt heeft, dan weten we toch wie ook in de toekomst voor ons zal zorgen. Dan hebben wij toch, hoe moet je dat nu zeggen? Dan hebben wij toch de wetenschap dat wij weten wie ons in de achterliggende tijd heeft bewaard. Zou hij dan ons in die toekomende dagen ook niet bewaren? Dat is toch gewoon logisch? Want God verandert namelijk niet. Kijk, vandaag in de dag leef je in een tijd dat je elke dag iets leest in de krant, dat je denkt, dat had ik niet verwacht dat dit zou gebeuren. U zult het toch net als mij vinden. De wereld om ons heen gaat veel sneller. Het verandert voortdurend. Er is niks meer. Zelfs de diesel is nu duurder dan de benzine. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is toch naar, of niet? Dat zijn toch geen fijne dingen? Ik bedoel, we worden voortdurend, alles gaat veranderen. Maar Gods woord verandert niet. Dat is mooi. Wij leven vanuit een traditie, vanuit de zekerheid dat ons geloof gebaseerd is op onwankelbare dingen. En daarom moeten wij wijzer zijn en weten dat wat er ook om ons heen aanzienlijke dingen verandert, dat eigenlijk al gezegd is in de Bijbel. Want alles wat zienlijk is, verdwijnt. Dit is alleen maar wat de Bijbel heeft gezegd. Dus als het verdwijnt, dan zeg je, ja, dat had ik kunnen weten. Dus word niet verbaasd, maar word bevestigd. Alles om ons heen verandert. In de eerste plaats uzelf, in uw uiterlijk. Maar ook alles in deze wereld verandert. En wat erg als je daar je leven en je verwachting uit hebt. Als mensen, gewoon als hemel, als burgers hier op deze aarde. Wat erg als je vlucht en dat je denkt, nou in Nederland dan zal het paradijs wel zijn. Of dat je denkt, nou als ik nou straks 65 of 67 ben, dan zal het allemaal wel goed komen. Wat erg dat je daarop rekent. Ik bedoel, wij zouden toch eerst het koninkrijk God zoeken. En wat zegt de Heer dan? En dat al het andere ontvang je bovendien. Dat is geen recht. Dat is ook een zegen. Want uiteindelijk lazen we in Psalm 23 wat de broeder zei, mijn beker vloeit over. En dat is geen oordeelsbeker, maar dat is een vreugdevolle beker. Want hij geeft ons alles. En hier lezen wij dat wij met de verzoeking weten dat hij ook voor de uitkomst wordt. Die verzoeking, die hebben wij nou eenmaal te dragen. Paulus zegt, meen ik in Handelingen ergens, dat wij het koninkrijk Gods binnengaan door lijden heen. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Maar dat het leven van een gelovige, nadat hij zijn leven gaf aan de Heer Jezus, moet leren dat zijn vertrouwen niet is op zienbare dingen, maar op het eeuwige blijvende woord van God. En dat dat iets met hem doet, met zijn eigen denken, met zijn eigen verwachtingspatroon van alles wat er om hem heen is. En dan heeft hij ook nog te maken met de tegenstander. Zoals de Heer Jezus ook na zijn doop in de woestijn verzocht werd, toch? En die kreeg ook te maken met die grote tegenstander. Die vertelde hoeveel macht hij had. En wat doet de Heer Jezus? De schrift. En daarom is het vanmorgen ook de bedoeling, en ik hoop ook dat ik u mag bemoedigen, dat u, ondanks wat er om ons heen gebeurt aan veranderingen, dat we elkaar bemoedigen, omdat wij het onwankelbare woord van God hebben, wat wij opeten, waardoor wij veranderd worden, waar ook ons denken door veranderd wordt. Dat zegt Paulus in de Romeinen 12, geloof ik, dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat doet het woord van God, dat doet de krant niet. En dat doet de minister ook niet, dat doet de ChristenUnie ook niet. Met alle goede bedoelingen, dat doet wel het woord van God. Dat verandert ons, want dat blijft de koers houden en al het andere verandert om ons heen. Want als je niet een vaste koers hebt, dan drijf je af. En ik heb het u misschien wel eens gezegd, maar afdrijven is wat een stroming doet. Toch? Als je een stroming hebt, je bent aan de kust, heb een vloed en het water gaat weer terug. En je weet niet waar je moeder zit, onder welke parasolkleur. En je gaat wel de zee in, dan langzamerhand. Dan ben je niet meer op het punt waar je de zee in ging. Maar dan ga je zo mee met die stroom. En als je niet weet waar jij vandaan komt, dan dwaal je af. Hoe moeten wij dan in deze wereld voorkomen dat wij niet afdwalen? Dat kan alleen maar door het woord van God. Want dat is namelijk het enige wat niet verandert. En daarom, er zal in de komende tijd nog veel meer veranderen. En ik vind het vervelend, echt. Ik vind het niet leuk, want ik had ook gerekend op bepaalde dingen. En doordat het verandert, moet ik er ook aan wennen. En dat is vervelend. En dan krijg ik ook nog allerlei nare gedachten over me heen, over die overheid, dit en die, dat weet u ook wel. Maar wij hebben toch dit alles al uit het woord van God begrepen, dat het zo zal gebeuren. Dus moeten wij daar dan verbaasd over zijn? Of moeten we zeggen, ja, in Elburg zijn ze dan dat hak wel het dag. Of ze zeggen ook wel eens, dat zijn dan de vissers, die buien zag ik wel lang. Die bui zag ik wel, die bui? Nou, dat had ik wel gedacht. Ik wist niet wanneer die kwam, maar dat die kwam wist ik. Maar God zorgt voor ons. En ik lees nog een keer, gij hebt geen, en dat geldt ook voor ons als gelovigen, en vergelijk het voorbeeld met Israël, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw. God is getrouw. Die niet zal gedogen, en gaat het over gij, u, hè? Niet ons, dan gaat het over het individu ook. Dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Is dat niet geweldig? En de Heer, die is ook een beloner, hè, van degene die hem trouw dienen. Is dat niet geweldig? En dan spreekt de Bijbel ook over een kroon en over heerlijkheid. En ik vind het zo mooi dat je bij Jozua ziet, en wij zijn daar nu net in, dat Jozua het land verdeelt. En dan krijgt elke stam krijgt zijn eigendom, toch? We zijn nu bij Juda. Nou, ik wist dat niet, maar Juda die krijgt wel 10 keer zoveel als Benjamin. Dat is God, die heeft dat gewoon zo bepaald. Dus als ik dan denk aan u en mij, aan ons, en de Heer gaat straks zijn koninkrijk oprichten en gaat in de toekomst heersen. En ik denk aan die gelijkenis van die ponden. En ik hoor dan van die trouwe dienstknechten, die krijgen dan de opmerking, ga heen, ik zet je over 10 steden, of dit. En ik weet wel, het is net als de broeder zegt, het is een gelijkenis, maar het geeft je wel te denken dat het klopt wat Corrie ten Boom zei. Wat zei Corrie ten Boom? Het beste komt nog. Dat zei Corrie ten Boom. En zij had geen best leven. En haar zus al helemaal niet, en haar vader niet. Het beste komt nog. En als de Bijbel ons leert in het verhaal, de geschiedenis van Israël, hoe God trouw is aan al dat soort dingen, en dat een volk, menselijk als ze zijn, laat ik het dan maar zo zeggen, menselijk zoals ze zijn, faalt, dan zit het falen in ons. Maar God zegt hier dat als je mij trouw dient, dan zal ik ook trouw zijn, en dan zal ik zorgen dat je niet valt. En dan hebben we die mooie voorbeelden van Jozua en Caleb. En kent u dat prachtige verhaal van Jozua en Caleb? En zeker Caleb. Ik heb het pas nog gelezen. Caleb moet ongeveer 40 zijn geweest toen hij het beloofde land moest verspieden. En dan jaren later, 40 jaar later, dan zegt hij, hey Jozua, Mozes heeft mij beloofd dat ik dat stuk kreeg. En er woonde destijds de Enakieten. En dan zegt hij, ik ben nog net zo sterk als toen. Mijn oog is niet verduisterd, mijn kracht heeft niet afgenomen. Geef mij, na 40 jaar, geef mij dat wat de Heer mij beloofd heeft. En Caleb hoorde bij de verspieders, die zeiden, ja, maar dat land is groot en dat is mooi en dat gaat ons gewoon lukken. En zij zouden bijna gestenigd worden door die anderen, want zij brachten de goede boodschap. En het ongeloof nam toe en dat zei, dat gaat ons niet lukken. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Laten we maar teruggaan naar de wet. Laten we maar teruggaan naar datgene wat onze vloek was. En dan kom ik eigenlijk op datgene wat ik u vanmorgen ook wilde meedelen, dat als Mozes de wet voorleest, en dat lezen wij in Deuteronomium 27 en 28, en ik ga dat hele stuk niet lezen, maar ik wijs u er even op. Het is echt heel mooi als we het zien als een voorbeeld. Hè? We hebben het vanmorgen over voorbeeld. Dan lezen we in Deuteronomium 28 dat Mozes en ik lees alleen maar even het opstukje. Er staat in hoofdstuk 28 vers 1 staat bij mij boven zegen en vloek. En daar ging het mij eigenlijk om die twee begrippen. Zegen en vloek. Dan lezen we, indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naast er onderhoud, dan zal de Heer uw God u verheffen boven alle volken. Staat er? Is wat, een belofte, hè? Dan zal de Heer uw God u verheffen boven alle volken aarde, de volgende zegeningen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je doorleest, dan lees je ook over de vloek. Dus als je getrouw mij volgt, krijg je zegeningen. En de uitdrukking, dan zul je boven de volken verheven worden, dat herkennen wij toch? Want het volk van Israël was een koninklijk volk, priesters. Maar priesters, koninklijk volk. En dan denkt u, ja, dat zegt Petrus ook. Maar waar heeft Petrus het dan over? Over u en mij. Gek gezegd, houdt Petrus dezelfde beloften die God over Israël hield, in de toekomst over de gemeente. Dat zijn ook voorbeelden. Dus je kunt zoveel aanschouwelijke voorbeelden uitdagen. Maar Mozes zegt dit dus. Maar het bijzondere is, en we gaan even bladeren, in Jozua 8, gebeurt het precies hetzelfde. En dan, dit is, eigenlijk zou ik er veel meer tijd voor uit moeten trekken, maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik haal u die gedeeltes aan om zelf studie te doen. Om het zelf te onderzoeken. In Jozua 8, excuses. Daar staat dat Jozua gaat doen wat Mozes had gezegd dat hij moest herhalen als ze in Israël kwamen, in Canaan. Dus Mozes doet het in Deuteronomium. En dan zegt hij tegen Jozua, dit moet jij ook doen als je straks in het beloofde land bent. En dan zegt hij waar je het moet doen. Dan moet je het doen tussen twee bergen in. En die bergen worden hier genoemd. En dan noemt hij de ene berg is de berg van de zegen. En de andere berg is de berg van de vervloeking. Daar moet jij de woorden weer opnieuw lezen, ze onder de aandacht brengen. Waarschijnlijk hadden ze niet allemaal een Bijbel, hadden ze ook niet allemaal het op schrift. Dus het moest regelmatig herhaald worden om het ze weer bij te brengen. En dan lezen we in hoofdstuk 8 van Jozua, vers 34. En er staat bij mij boven het altaar op Ebal. Maar goed, u moet het thuis maar eens na. Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegen en de vloek naar alles wat in het boek beschreven was. En er was geen woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas aan de hele gemeente van Israël en de vrouwen en de kinderen en de vreemdelingen die hem meegegaan waren. Dus hier doet Jozua wat Mozes hem opgedragen had. En verder lezen we dat hij dat deed tussen die twee bergen. Nou, lees dat allemaal maar. Het gaat allemaal in de tumult van het innemen van het land. Jericho is gevallen. Ai, dan krijgen ze een groot probleem. Want dan hebben ze de Heer niet geraadpleegd. En dan zegt de adviseurs die zeggen, nou met 3000 man lukt ons dat. En dat gaat helemaal niet goed. En dan heb je Agan nog. Weet je, dat in die tumult moet hij dat woord eruit. En dan zegt Jozua, kijk, je kunt kiezen voor zegen en je kunt kiezen voor vloek. En wat erg, nu gaan we de Bijbel een beetje door. Dan vinden we In Jeremia 52, en daar ben ik natuurlijk wel een paar honderd jaar verder, vinden we de gevolgen van de vloek. Het zijn allemaal, ik doe allemaal speldenprikjes vanmorgen, maar waar het om gaat is het voorbeeld, de ernst van de zaak, en dat wij niet heen en weer bewogen worden, maar dat we trouw blijven aan ons vertrouwen op de Heere God, omwetende dat Hij alles in zijn hand heeft. En in Jeremia, het woord jeremiëren, kent u wel hè, dat is ook een beetje klagen, nou Jeremia deed het ook. En het thema van Jeremia was, Jeremia 12, en luid, let op wat er gebeurd is, inmiddels hebben we David gehad, we hebben een tempel gehad, we hebben een heerlijkheid gehad, Salomo als uitbeelding van het Messiaanse Rijk. David had alle volkeren onderworpen en Salomo heerst in vrede. En dan komt afgoderij, de waarschuwing, en dan gaat het Rijk uiteengescheurd worden. En dan wordt uiteindelijk de tempel verwoest. De vloek. Maar ook de verstrooiing. He? En dit herhaalt zich. Dit is de eerste keer. En dan lees ik lees maar een paar dingen, want anders wordt het te veel. In hoofdstuk 52 vers 12. Daarna in de vijfde maand op de tiende der maand. Het jaar was het 19e jaar van koning Nebukadrezar. De koning van Babel kwam. Nebuzaradan. Dat is de bevelhebber van de lijfwacht, die voor het aangezicht van de koning van Babel stond, te Jeruzalem. En hij verbrandde, vreselijk, hij verbrandde het huis des Heeren en de koninklijk paleis, alle huizen in Jeruzalem, enzovoort, enzovoort. Dan krijg je dus de wegvoering van het volk naar Babel. Er zijn veel meer dingen gebeurd, maar dan zie je dus wat het uiteindelijke resultaat is van hun ongeloof. Het prachtige koninkrijk van David en Salomo vindt hier in ongeveer 538 voor Christus zijn einde in de verwoesting van Jeruzalem, maar ook van de verstrooiing van het volk. Nou, dan weten we uit Daniël dat er weer een deel van het volk teruggaat en dat ze de tempel weer opbouwen. En dan staan er mensen bij die hebben de oude tempel gevonden en de nieuwe. En weet u hoe ze ernaar kijken? Huilen ze. Want die heerlijkheid van Salomo's tempel was zo groot, dat toen ze de tempel zagen van Jeremia, hè, weet je wel, die terug mocht, Zerubabel, dat die lang zo mooi niet was. Maar goed, het was een tempel en ze hadden weer een cultuur, ze hadden weer een godsdienst. En dan stap ik helemaal het Nieuw Testament en dan wordt het emotioneel, want dan hebben we het over de woorden van de Heer Jezus in Lucas. En dan ga ik met u naar Lucas 19. Inmiddels is dus de tempel weer gebouwd. Ik heb u gezegd, deze in Jeremia wordt die verwoest. En we weten dat die in Daniël weer opgebouwd wordt. En dan vinden we in, het gaat allemaal om het voorbeeld. Hè? Het gaat allemaal wat de tragedie is van als een mens in zijn zwakheid zegt dat hij het wel even doet, maar dat het hem niet lukt, zeg ik maar. En dan lezen we in Lucas 19. De intocht in Jeruzalem. Dan heeft de Heer Jezus in Jeruzalem de prediking gedaan, ook in de tempelplein, later ook in Galilea, het meest in Galilea, want in Jeruzalem vond hij de grootste tegenstand. En zijn discipelen zeggen ook op het laatst, als je nu naar Jeruzalem gaat, zullen ze je doden. Maar dat wist de Heer. En dan is die intocht in Jeruzalem, dat noemen wij dan Palmpasen, en dan hebben we hier in vers 41, en nu wordt het verdrietig. Want dan staat er, en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, Jeruzalem, weende hij over haar. Weende hij over haar. Hij zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Wat diende er dan tot hun vrede? Nou, hij. Jezus Christus. Hij diende hun tot vrede. Maar thans is het verborgen in uw ogen. En dan zegt hij, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, omsingelen, u van beide alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Erg, hè? Dus zij zagen niet in dat zij niet hun, en dan zeg ik het maar weer op z'n oldebroeks, excuses ervoor, Ze moesten niet hun eigen kop volgen. En kop als een harde kop met een harde nek. Ze moesten in zachtmoedigheid de woorden van de Heer Jezus aanhoren. Ontvankelijk zijn. Gehoorzaam. Met je oren open zijn. Maar ze waren hardvochtig. En het gevolg was, 70 na Christus, we weten het, de verwoesting van Jeruzalem, de grote verspreiding van het Joodse volk over alle volkeren, want je vindt Joden overal, en dat is geen zegen geweest, dat was vloek. En nogmaals, ik spreek geen verkeerd woord van een Israëliet of een Jood, want ik zeg, ze zijn net als mensen, net als ons. Maar het is een voorbeeld. En laten we nou over dat voorbeeld nadenken. Over het feit wat dat voor ons betekent. Dat wij in een wereld die invloed heeft op ons denken, die ons kan veranderen, laat afvloeien, afdrijven van de waarheid, van de richting die we moeten gaan, richting Christus. Christocentrisch in je leven. Vergeet je eigen, maar vergeet niet hem en zijn woord. Laat dat woord in je geplant worden, laat het je veranderen en wees getrouw, maar wees ook vreugdevol en laat je beker overvloeien. Sorry, veelal wordt het natuurlijk als oordeel gebruikt, maar in Psalm 23 denk ik dan maar, onze, uw, mijn beker vloeit over. Want het woord Gods is in ons geplant. En de wereld, dat zingt Johan de Heer toch ook, de wereld verzinkt in de nacht. En wij hebben een levende hoop. Alles verandert. En je kunt het gewoon niet bijbenen. Je kunt het niet bijbenen, want als je oud bent, dan wil je niet meer veranderen. En als je jong bent, wil je niet anders dan veranderen. Maar het is niet ten goede. Het is een neergaande lijn. Maar in dit alles hebben wij een levende hoop. Hebben we een trouw God. En dat betoont hij zijn macht aan het volk Israël. En wat vind ik zo mooi dat hier staat. Dat de Heer dus naar het volk omkeek. Hè? Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En in het begin van Lucas wordt het ook prachtig weergegeven. En nu word ik een beetje emotioneel. Ik wil een paar emotionele teksten aanhalen met u. Omdat ik het mooi vind om het in beleving ook bij u neer te leggen. Laten we erover nadenken. Laten we het beleven. In Lucas 1 vinden we dat omzien van God naar zijn volk. Prachtig. Ik vind dat zo mooi. En lees met me mee naar Lucas 1 vers 78. En dan wordt hier de Maria zijn lofzang getoond. En dan gaat het over de geboorte van Johannes, de voorloper van de Heer Jezus. Het ging natuurlijk om de Heer Jezus, maar hij werd vooraf aangekondigd door Johannes. En dan staat hier bij die zegen in vers 77 en 78. Ja, ik val dus om, laat ik maar in 76 beginnen. En gij kind, dat is Johannes, gij kind zult een profeet des Allerhoogsten heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heeren om zijn wegen te bereiden. Hij was de profeet die Jezus zou aankondigen, hè? Was beloofd in het Oude Testament, in Maleachi, om aan zijn volk te geven, dat moest Jezus met Johannes doen, heil en vergeving hunne zonden. En dan vers 78, daar gaat het om, lees het eens goed. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Waarom kijkt God naar ons om? Omdat hij beloofde dat hij de verlosser zou sturen, die de zonde de wereld op zich zou dragen. Dat is de belofte. Dat is het omzien naar een volk wat gewoon totaal aan de verandering, aan de demonisering, aan het verderf onderhevig is. En God roept een volk daaruit. Hij kijkt er naar om. En zijn eigen zoon, en dan kom ik op de vloek, wil ik met u lezen. Dat is in Galaten 3. En dan komt het op u en mij van directe. En ik maak enorme sprongen. Excuses ervoor, maar ik wil u houden aan die zegen en vloek en de belofte Gods, zijn trouw. En dat wij een hoopvolle toekomst hebben die hij belooft. En dan zegt hij hier over die vloek die de hele mensheid treft. En wat er met die vloek gebeurd is. Dat lezen we hier. In vers 10. Ik val er weer middenin, excuses ervoor, want het gaat om De uitzinnigheid der gelaten. U kent dat woord wel. Gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? En dan gaat het over dat ze weer teruggevallen zijn naar de wet. Naar Egypte. Oké. Okay. Terug. Laten we maar teruggaan. Ze waren op weg naar het beloofde land. Ze hadden de belofte. Maar onderwijl dachten ze, laten we die wet maar weer houden. Dat is beter. Dan hebben we daar waarschijnlijk wel de zekerheid uit. En daar spreekt Paulus tegen. En dan zegt hij, want allen die het van de werkende wet verwachten, liggen onder de vloek. Erg, hè? Als je verwacht dat je dus door jezelf op te werken iets kunt verwachten, dan lig je onder de vloek. Want die wet kan niemand volgen. En die brengt ons tot ontmoedigende gedachtes, want we redden het gewoon niet. En als je dat dan denkt, dat je dat wel kunt redden, dan lig je nog steeds onder die vloek. Kijk, want allen die het van de werkende wet verwachten, liggen onder de vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand door God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Zo, dat stelt hij. Hij zegt, dat gaat je niet lukken. Is die wet dan slecht? Nee, die wet is niet slecht. U en ik, dat lukt ons gewoon niet. Daarom is die wet onprofijtelijk geweest. Omdat het op ons van toepassing zijnde geen succes is. Dat kan niemand. En dat was het omzien van God naar deze zondige wereld. Dat de Heer Jezus, en dan heb ik het woorden van Johannes de Doper, waar we net die zegen over hoorden, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat was het omzien van God naar een zondige wereld. Is dat geen genade? God ziet om. De mens zegt zelf, wij zien geen God, we zijn op de maan geweest, we hebben niks gezien onderweg. Ik las pas nog dat ze Jericho hem onderzocht en zei, Jericho met muren? Er waren helemaal geen muren in die tijd. Ik denk, ja, als je toch niet gelooft, denk je dan dat God het je laat vinden? Dan verblindt hij je toch? Dat is ook duidelijk. Als wij niet gelovig zoeken, dan zal Heer ons toch ook de ogen niet willen openen? Dan willen we dat toch in. Wij willen juist onze eigen gedachten lezen. Maar wij hebben God gewoon helemaal buiten gesloten. Maar hij verandert niet. En hij ziet om. En dan lees ik verder. En dat door de wet dus niemand gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, zei hij net. Immers, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof. Maar wie dat doet, zal daardoor leven. Dat is de wet. Dus je leeft als je doet wat de wet zegt. En als je dat niet kunt, blijf je onder de vloek. En dan staat er, Christus heeft ons vrijgekocht, toen hij naar ons omzag, van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Heb je het over zegen en vloek? Sorry, ons treft allen die vloek. En Christus heeft die vloek voor ons gedragen. Dat is erg, maar dat is ook genade. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dan, zo is de zegen van Abraham, en dan eindig ik, en hoop ik dat de broeder en ik dezelfde woorden hebben gesproken, net bij die uitnodiging aan het avondmaal. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen. Gij die tevoren geen volk waard is een volk geworden. Hosea, weet je nog? Hij die aanvankelijk niet de bedoeling was om in het beloofde land te wonen, die zonde wel wonen. Want het is niet de zoon die zegt, ik doe het wel even, maar de zoon die zei, nou, laat me zitten, en die uiteindelijk tot inkeer kwam, die kwam. Het is bij God altijd net anders dan dat je zo denkt. Maar het is een voorbeeld. En hier lezen wij, zo is de zegen van Abraham tot de heiden gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door geloof. En niet door werkende wet. En daar ligt de ontkoming aan. En dat is dat God omzag. En van tevoren al zag. Die zondige wereld, die gaat het niet redden. Maar die had ons lief. Toen wij nog zondaren waren. En stierf voor ons op het kruis van Golgotha. En hier staat dat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door dat geloof. En de belofte des Heilige Geestes is ook het bewijs van ons eigendom van Christus. Hè? Zegt Filippenzen of Efeze. Toen wij gelovig werden, ontvingen we de Heilige Geest. Een onderpand. En als je dan verder leest, dan staat daar, en dat is nu niet het onderwerp, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. En daar verandert niks. Want daar tast nog roest, nog mot het aan. Daar kan de devaluatie, de demonisatie, daar kan niks geen invloed hebben daar. En daar ligt onze schat. Daar is ons Kanaan. Daar ligt onze toekomst. Daar ligt onze erfenis. En daarom, dat blijft vast. En hier op aarde, hier onderop, hier verandert het voortdurend. Ik vind het niet fijn. En nu ook niet. Maar laten we het dan achter ons laten liggen en zeggen, ach, we hadden het ook gedacht, het is ook gezegd. Maar God is getrouw en als je in hem bent en trouw bent, beloont hij je ook nog. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, wij hebben niets op deze aarde gemaakt en we kunnen er ook niets uit meenemen. Alleen uw woord, wat toen u naar ons omzag, tot onze harten klonk. En dat hebben wij aangenomen. Dat hebben wij ingedronken. Dat hebben wij ons eigen gemaakt. Daar hebben wij onze levens mee gevuld. En daardoor zijn wij ook veranderd geworden. En weten wij ook dat wij een houvast hebben, een anker der ziel die in de hemel is. En de Hebreeënbrief schrijft zelfs dat de wet en alles in de tabernakel ook voorbeelden waren, afschaduwingen waren van de betere dingen, van de komende dingen, die zijn blijvend. En die zijn niet aan verandering onderhevig. Heer, en bij u is alles betrouwbaar. En bij u is waarheid. En bij u is leven. En bij u is heerlijkheid. En bij u is liefde en genade. En niet een liefde die wij in deze wereld kennen, maar een zichzelf opofferende liefde. En Heer, u hebt door de vreugde die u voorgesteld was, zegt de Hebreeënbrief, het kruis op u genomen, de schande niet geacht. En hebt die wegbaan wet gelopen, Heer, omdat er een vreugde voor u lag. En Heer, het is bijna te mooi om te bedenken, maar wij hier ook hier in Houlerwijk, wij als mensen, wij mogen deel uitmaken van het resultaat van uw werk. Heer, wij zijn uw schat, wij zijn uw lieflijke volk. Heer, wij zijn de gekochten, wij zijn de vrijgemaakten, wij zijn het volk van de belofte. Heer, wij zijn het volk wat getrokken is uit deze veranderende wereld, met haar geklagen, haar gemurmureer en haar leugens, eigenlijk ook haar onmacht. Heer, maar wij horen daar eigenlijk niet meer bij. En daarom, Heer, laten onze ogen toch op deze veranderingen niet te veel achten. En laten we toch blij zijn met de woorden van uw woord, Heer, van die beloften die wij in u hebben gekregen, waarbij we een beker krijgen die overvloeit. Heer, omdat het woord ons vreugde geeft, blijdschap geeft. Heer, dat er wat eigenlijk ons alle deel zou worden, de vloek, dat u dat hebt omgekeerd in zegen, in genade, in liefde en vrede. O Heer, ik dank u dat u bij het kruis van Golgotha naderende met luid geroepen heeft tot uw Vader, maar dat u datgene wat u moest leegdrinken ook leeggedronken hebt. Heer, dat u die geweldige pijnen kende als mens hier op deze aarde en verdriet en angst en nood, Heer, dat u alles door uw geloof hebt gedragen en dat geloof ook hebt geleerd door dat lijden heen. Heer, en daarin ook ons tot een voorbeeld bent, dat ons lijden, ook op deze wereld, ons ook loutert en koestert en klaarmaakt, Heer, om in de toekomst met u in uw heerlijkheid te mogen leven. Heer, er is een geweldige toekomst en help ons om niet ontmoedigd te zijn van alles wat verandert, maar ons te laven aan uw woord en om ons ontvankelijk te stellen onder alles wat u ons geeft vanuit uw woord, met de belofte dat u het andere ons zal schenken hierna datgene wat u van ons nodig vindt. Heer, wij leven in afhankelijkheid, maar wij stellen ons toch graag onder de handen van u, onder de zegenende handen van u, omdat u getoond hebt dat u trouw bent en liefdevol en dat u ook bereid bent om zelf ook die weg te gaan als mens, om voor ons de plaats alles te vervullen, alles te bewerken wat in het plan Gods was opgetekend. Want door uw hand zal het plan Gods vervuld worden. U bent de vervuller van alle beloften en wij mogen deel uitmaken van uw lichaam. En wij zijn in u geborgen. Heer, wat is dat onuitsprekelijk geweldig. En ik vraag u, wilt u door uw geest en genade het aan onze lichaam, aan onze gedachten doen klijven. Dat het beklijft, dat het vastkleeft, Heer, dat het niet meer verdwijnt. Heer, dat zoals alles wat om ons heen verandert, dat juist bij u alles blijvend is en trouw. Heer, dank voor alles wat u ons geeft. Amen.